Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Mijn naam is Daan Korsen van der Velds Advocaten in Den Haag.
En ik ben Marieke Kajan van N4 Advocaten in Amsterdam.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Daan Korsen en Marieke Kajan.
Ja, Marieke. Misschien is het goed om even iedereen te vertellen waarom we hier eigenlijk zijn.
Ja, dit is de eerste podcast van het Instituut voor Bouwrecht. En wat wij willen gaan doen is per maand een aantal interessante ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht bespreken.
Ja, actualiteiten. Dat was het idee. Ik heb de ervaring, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar om alle uitspraken, wetgeving, beleidswisselingen, regelingen bij te houden. Dat is bijna niet te doen op het gebied van het omgevingsrecht.
Nee, dat iedereen pretendeert natuurlijk dat het lukt. Maar ik denk dat het daarvoor meer uren in een dag moeten zitten. Dus wij willen daarbij helpen door relevante en interessante ontwikkelingen te signaleren. Natuurbescherming, milieu, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen. En om daar kort iets over te vertellen.
Op hoofdlijnen de actualiteiten van het omgevingsrecht. En wie daarna vervolgens zich verder wil verdiepen, kan alles erop naslaan. Want alle uitspraken, alle jurisprudentie, alle parlementaire stukken waarin wij in deze podcast naar zullen verwijzen, zijn terug te vinden via onze website www.ibr.nl/podcast.
Ja, zullen we beginnen?
Laten we doen.
Daan, jij hebt een aantal uitspraken op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht geselecteerd om te bespreken. Vertel, wat is er de afgelopen maand gebeurd?
Ik heb drie redelijk opvallende uitspraken, vind ik zelf, uit de maand december, waarin de afdeling bestuursrechtspraak een weigering om planologische medewerking te verlenen heeft vernietigd. En dat is best bijzonder. Een weigering om een bestemmingsplan vast te stellen of om een omgevingsvergunning te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan moet, net als een verlening daarvan, voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. En dat betekent dat als je een planologische medewerking wordt geweigerd, dat je als initiatiefnemer tegen in beroep kan gaan en kan aanvoeren dat die weigering niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Ja, en waarom is het nou bijzonder dat die vernietigd zijn?
Nou, het is zo dat het gemeentebestuur heeft zeer veel keuzevrijheid om te bepalen of ze mee wil werken aan een bepaald ruimtelijk initiatief. Omdat ze zoveel ruimte hebben, is het heel moeilijk om voor de appellant om te onderbouwen dat de weigering om die medewerking te verlenen onaanvaardbaar is. De keuze ligt bij de gemeenteraad en de bestuursrechter zal niet snel aannemen dat die keuzes onjuist zijn of onvoldoende gemotiveerd. En dat is dus in deze uitspraken wel het geval. In alle drie die uitspraken komt de afdeling eigenlijk tot de conclusie. Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, u heeft die weigering onvoldoende gemotiveerd. Er zijn onvoldoende argumenten aan de grondslag gelegd. En dat komt niet vaak voor.
En kun je nou een algemene lijn in die uitspraken ontdekken als een soort van handvat voor gemeenteraden van, nou, als de motivering nou aan deze en deze voorwaarden voldoet, dan blijft een weigeringsbesluit wel overeind? Of andersom, kun je nou aan mensen die een weigeringsbesluit krijgen een aantal hoofdlijnen aangeven van in dat geval heeft een procedure tegen zo'n weigeringsbesluit zin?
Dat is dus, er kan eigenlijk niet zoveel misgaan met zo'n motivering. Alleen die moet wel consistent zijn. Ik denk dat dat in die uitspraken naar voren komt, duidelijk. Die motivering die moet wel hout snijden. Het kan niet zomaar een leuke redenering zijn. Die moet ergens op zijn gegrond of op zijn gefundeerd. En ik denk dat als we die uitspraken doornemen, dan zien we daar een paar voorbeelden van waar dat dan misgaat. En dat is denk ik ook illustratief om te kijken wat je tegen zo'n weigering kan aanvoeren of juist zo'n weigering kan motiveren. Dus ik zal de uitspraken kort doornemen, dat lijkt me het beste. En dan begin ik met een uitspraak van 18 december over het bestemmingsplan Molendijk-Numansdorp. En dat is een bestemmingsplan op aanvraag. Een bouwbedrijf heeft dat bestemmingsplan aangevraagd om drie woningen te mogen bouwen op de Molendijk. En dat bestemmingsplan is ook in procedure gebracht door het college, maar de gemeenteraad die besluit dan om dat bestemmingsplan toch niet vast te stellen. En daar heeft ze een aantal redenen voor. Namelijk dat die drie woningen zouden niet passen in de ruimtelijke structuur van de omgeving. Er zouden extra verkeersbewegingen op die molendijk ontstaan. En dat is niet aanvaardbaar. Dat is kennelijk een smalle weg. Het zal wel zo'n dijkweggetje zijn dat we allemaal kennen. En zegt de gemeenteraad, we kunnen eigenlijk ook niet afdwingen dat er wordt geparkeerd op eigen terrein waar die woningen worden gebouwd. En dan gaan mensen op de molendijk parkeren en dat levert gevaarlijke situaties op. Nou is het zo dat in de toelichting van het bestemmingsplan, en dat bestemmingsplan is dus opgesteld door de initiatiefnemer, wordt uitgebreid op alle drie die bezwaren ingegaan. Wordt dus onderbouwd, bestreden dat dit daadwerkelijk een probleem is. En dan zegt de afdeling dus, onderbouwd is het standpunt opgenomen dat dit allemaal ruimtelijk aanvaardbaar is. En u neemt eigenlijk ongemotiveerd het standpunt in, gemeenteraad, dat het niet zo is. Maar het enkele stelling nietes is onvoldoende om zo'n weigering te onderbouwen. En daarom is dat weigeringsbesluit in strijd met artikel 346 van de AWB, motiveringsbeginsel. Nou is dat in dit geval niet fataal. De rechtsgevolgen van het bestemmingsplan worden uiteindelijk in stand gelaten. Omdat de gemeenteraad eigenlijk zegt, ja, de zitting denk ik, of in het verweerschrift misschien. Het ontbreekt ook een draagvlak voor de bouw van drie woningen, maar twee zijn wel oké. En de bouwer zegt, nou goed, je hebt dat kennelijk aangegeven. Twee zijn we ook mee akkoord. En dan zegt de afdeling, nou, we laten dat wel in stand. Maar de kern is dus, je kan niet zonder onderbouwing ongemotiveerd zeggen, wij vinden dit niet oké. Ook al zijn de bezwaren die op papier zijn aangevoerd wel ruimtelijk relevant.
Maar betekent dat nou, Daan, dat als de raad een goed verhaal had gehad in reactie op die ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer, dat ze dan misschien wel terecht de vaststelling van het bestemmingsplan zouden hebben mogen weigeren?
Dat denk ik wel. Als ze een verkeersonderzoek hadden overgelegd, waarin werd aangetoond dat de verkeerssituatie op de Bodendijk toch echt in het geding kwam, dan had die weigering in stand gebleven. Dat denk ik wel. Maar als dat niet gebeurt, dan kun je niet zomaar zeggen, ja, het is gevaarlijk. Ja, waarom dan? Hè? Dat zou je dan wel moeten motiveren.
Dat is ook, lijkt ook wel terecht, toch?
Dat lijkt mij zeker terecht. Ja hoor, ja absoluut. En hetzelfde euvel komen we eigenlijk tegen een andere uitspraak van 18 december. En dat is het bestemmingsplan, zijn eigenlijk bestemmingsplannen, Windpark Greenport Venlo. En daarin is ook een bestemmingsplan in procedure gebracht voor de bouw van enkele windturbines. En ook daar zegt de gemeenteraad, als het puntje bij het paaltje komt, nou, die plannen gaan we niet vaststellen. En daar worden ook een aantal argumenten over gebezigd, waaronder het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Het is zo dat aan de normen voor de geluidsbelasting wordt voldaan uit het activiteitenbesluit. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen sprake is van geluidsoverlast. En er zijn er ook nog, wordt de initiatiefnemer tegengeworpen, dat hij geen concrete maatregelen zou hebben voorgesteld om de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse te verbeteren. Nou, en ook daar constateert de afdeling weer, u zegt dat allemaal wel, gemeenteraad, maar eigenlijk heeft u op geen enkele wijze onderbouwd waarom u die standpunten precies inneemt. He, bijvoorbeeld, u zegt het feit dat aan het activiteitenbesluit wordt voldaan betekent niet dat er sprake is van een goed wonen leefklimaat. Dat mogen zo zijn. Maar waarom is in dit geval dan geen sprake van een goed wonen leefklimaat? Dat heeft u niet onderbouwd. En dus met het enkele standpunt komt u niet weg. Ook dit besluit is onvoldoende gemotiveerd.
Dus ook hier zie je weer, als ik het goed begrijp, dat je als gemeenteraad niet zomaar een bepaald standpunt mag innemen, maar dat je dat goed genoeg moet motiveren. En als je dat niet doet, dat de Raad van State dus eigenlijk die motivering toetst en kijkt of die dragend is voor het besluit.
Ja, of die hout snijdt. Ja. Om even weer terug te grijpen op dat voorbeeld van het activiteitenbesluit. Dan zegt de afdeling van, je mag inderdaad strengere normen stellen met het oog op een wonen leefklimaat dan in het activiteitenbesluit is opgenomen. Maar dan moet hij wel motiveren waarom dit specifieke gebied nou zo bijzonder is en die strengere normen gerechtvaardigd zijn. En dat is dan in dit geval niet gebeurd. Dus ook daar, het was wel gemotiveerd, maar het is niet draagkrachtig gemotiveerd, zou ik zeggen. En dan is tot slot de derde uitspraak. Dat is een uitspraak van 24 december 2019 over een hotelfunctie in Amsterdam. En dat is toch wel een hele bijzondere uitspraak. Want daarin zegt de afdeling bestuursrechtspraak, uiteindelijk de conclusie is, college van burgemeester en wethouders, u moet de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan verlenen.
Dat is toch wel een beetje raar, Daan, of niet?
Dat heb ik nog nooit eerder gezien, maar het staat er echt. Het besluit is dermate belabberd gemotiveerd dat de afdeling, die lijkt er een beetje klaar mee te zijn. Die zegt, verleen die vergunning dan maar, dan zijn we er vanaf.
Maar gaat de afdeling daar dat er eigenlijk niet op de stoel van in dit geval BMW van de gemeente Amsterdam zitten? Of ja, hoe zie jij dat?
Ja, eigenlijk zou je zeggen van wel. Maar het is wel zo dat deze vergunning heeft een ontzettend lang voortraject al gehad. De aanvraag die dateert uit 2014. Er is een beslissing op bezwaar genomen. Besluit dateert van 22 september 2014, excuus. Er wordt een eerste beslissing op bezwaar genomen waarin die weigering in stand wordt gelaten. Die wordt vernietigd. Dan wordt er een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Die wordt weer vernietigd. Dan wordt er weer een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Die ligt nu voor bij de afdeling bestuursrechtspraak. En de rode lijn in dit hele verhaal is dat de gemeente had moeten toetsen of wordt voldaan aan haar eigen beleid. Namelijk de regionale hotelstrategie 2016-2022. Klinkt als een klok, zo'n titel van zo'n beleidsdocument. Nou, de kern daarvan is dat er een hotelladder is opgenomen. En dat is een soort van toetsingskader waarmee een nieuw initiatief voor een hotel wordt bekeken of dat in Amsterdam oké is. Hè. Amsterdam heeft natuurlijk veel hotels. Het is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen dat je niet zegt, op elke straat ook weer een nieuw hotel. Daar is een bepaald denkkader voor opgenomen. Willen we dat nou wel of willen we dat niet? Dat is de hotelladder. Dat is allemaal prima. Maar als je dan die hotelladder doorloopt en je komt op basis van die hotelladder tot de conclusie, wij willen dit initiatief niet, dan moet je wel motiveren waarom dat dan zo is. En waarom niet aan die hotelladder niet tot het bovenste topje doorklommen kan worden. En dat gebeurt dus steeds niet. Hè, er liggen wel weer, dat is ook de twee adviezen ten grondslag van het team overnachtingsbeleid. Ja, ik weet niet wie al die termen verzint, maar dat is er kennelijk in de gemeente Amsterdam. Die hebben geadviseerd, het voldoet niet aan die ladder. En je ziet nu, mede denk ik met op de achtergrond die ontzettend lange procedure en die verschillende besluiten die genomen zijn, dat de afdeling heel nauwkeurig toetst, wordt nu wel, hè, is het voldoende gemotiveerd dat aan die hotelladder wordt voldaan. En de afdeling concludeert, nou dat is niet zo, dat is weer niet zo, dat is voor de derde keer niet zo. Nu is het genoeg. Alleen die vergunning nou maar.
Ja, dus jij gaf net aan, het is een bijzondere uitspraak omdat de afdeling zelf eigenlijk nu besluit om die vergunning te verlenen. Dat is eigenlijk iets wat nooit gebeurt. En nog even als checkvraag, niet dat iedereen nu denkt, als ik een weigeringsbesluit onderuit krijg bij de Raad van State, dan krijg ik van de Raad van State een vergunning. Denk jij nou ook dat dat de afdeling dit doet eigenlijk het gevolg is van de vaststelling, dit besluit heeft een hele lange voorgeschiedenis gehad. Gemeente, u hebt 3 keer de kans gekregen om het goed genoeg te motiveren en u kunt het gewoon niet en nu is het klaar, nu doe ik het zelf.
Ik denk zeker dat dat dit mee heeft gespeeld, ja. Dat klinkt, proef ik een beetje in de uitspraak, maar daarnaast, je zou het ook wel meer juridisch kunnen verpakken. Dat is misschien ook wel gewoon zo. Er is al zoveel toetsing verricht door de verschillende bestuursrechters dat er op een gegeven moment voor de gemeente zelf weinig te toetsen meer over is. Hè? Dus al zo vaak is die hotelladder bij die verschillende instanties ter sprake gekomen dat uiteindelijk wel met vrij veel zekerheid kan worden gezegd, die hotelladder staat aan dit initiatief gewoon niet in de weg. En je ziet ook wel weer in die motivering die nu in die uitspraak naar voren komt die de afdeling beschrijft. Ja, uit de weergave van die motivering blijkt ook wel echt zo'n computer says no mentaliteit. Maar waarom is mijn initiatief geen goed idee? Nou, gewoon omdat wij het geen goed idee vinden, punt. Ja, en dan houdt het op een gegeven moment op.
Ja, en daarmee samenvattend, interessante uitspraak om te bespreken. Want de uitspraken laten gewoon heel duidelijk zien dat je, ondanks dat je als gemeente veel vrijheid hebt om je ruimtelijke ordening te bepalen, die vrijheid niet onbegrensd is en dat je niet zomaar kunt opschrijven, eigenlijk kort en goed, we hebben er geen zin in, we willen deze ontwikkeling niet. Je moet daar wel echt ruimtelijk relevante argumenten voor hebben die passen binnen je eigen beleid.
Exact, ja. Vrijheid is geen willekeur. Er is van alles gaande op het gebied van de stikstofproblematiek. We hebben per 1 januari 2020 een spoedwet stikstof gekregen. Er is een advies van de commissie Remkes verschenen. En we hebben een nieuwe versie van de RIS-calculator. Marieke, misschien om te beginnen, wat is die stikstofproblematiek ook weer precies?
Die stikstofproblematiek is eigenlijk ontstaan met de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019. Op die datum concludeerde de afdeling dat het programma aanpak stikstof, het PAS, wat we sinds juni 2015 in Nederland hadden om makkelijk vergunning te verlenen voor projecten met stikstof, dat het programma dus niet in overeenstemming was met de habitatrichtlijn. Dat betekende dat vanaf die datum het PAS niet meer mocht worden toegepast. En dat feitelijk provincies die vergunningen verlenen op grond van de wet natuurbescherming niet meer wisten hoe ze nog toestemming moesten geven aan projecten met stikstofdepositie.
En de pasuitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak zijn niet alleen aanleiding geweest voor allerlei handen woordgrappen in artikeltitelen en titels, maar ook voor een spoedwet om een oplossing te verzinnen voor die projecten. Wat staat er in de kern in?
De spoedwet regelt drie dingen. Wat meteen het gevolg is van de spoedwet is dat de zogeheten verslechteringsvergunning is komen te vervallen. Dat was een vergunning voor activiteiten met enige negatieve gevolgen, maar geen significant negatieve gevolgen op Natura 2000 gebieden. Die vergunningplicht was een extra vergunningplicht ten opzichte van wat we als land moeten regelen op grond van de Europese habitatrichtlijn. En na aanleiding van met name de discussie over hoe krijgen we projecten nog vergund met stikstofdepositie, heeft de regering besloten om die vergunningplicht, dus die extra kop, te laten vervallen. Dat is per 1 januari onmiddellijk in werking getreden.
Die vergunningplicht is weg.
Die vergunningplicht is weg. Het tweede punt wat de spoedwet regelt is de mogelijkheid om een vergunningvrij je categorie van activiteiten te creëren voor projecten die weliswaar leiden tot een toename van stikstofdepositie, maar onder een bepaalde drempelwaarde. En ik zeg bewust de mogelijkheid, omdat wat de wet doet is alleen maar feitelijk opschrijven, regelen dat de regering op een later moment nog via een ministeriële regeling ervoor kan kiezen om zo'n drempelwaarde te introduceren en dan toe te passen.
Maar die is er dus nog niet?
Die is er nog niet. En het ministerie van LNV heeft ook al aangegeven dat ze voorlopig niet van plan zijn om zo'n drempelwaarde te gaan ontwikkelen. Dus dat blijft op dit moment een papieren mogelijkheid waarvan we nog niet weten wanneer die kan worden toegepast. En het derde wat de spoedwet regelt is dat er een systeem kan komen van stikstofdepositieruimte. Ook dat systeem moet nog bij ministeriële regeling echt worden ingevoerd. Maar dat systeem komt er in de kern op neer dat door het nemen van allerlei maatregelen de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden wordt verminderd. Waarbij een deel van die vermindering dan weer kan worden benut voor nieuwe activiteiten. Eigenlijk een beetje zoals we dat onder de PAS kenden. Met als groot verschil dat deze vermindering van stikstofdepositie alleen maar mag worden gebruikt voor nieuwe activiteiten als de maatregelen die die vermindering veroorzaken ook echt zijn uitgevoerd.
En hoe wordt dat bijgehouden?
Dat moet in een soort van registratiesysteem worden bijgehouden. Ik denk dat men van plan is, dat is nog niet helemaal duidelijk, dat dat in het RIS-systeem, het rekenmodel, wordt bijgehouden. Waardoor je net zoals eigenlijk onder de PAS kan berekenen wat je toename is van stikstofdepositie op een Natura 2000 gebied. En kunt zien of er nog ruimte is vanwege de maatregelen die voorzien zijn.
De specifieke maatregelen die zullen worden genomen om de stikstofdepositie terug te dringen, die moeten dus nog worden voorgesteld. Kan je een voorbeeld noemen? Waar moeten we dan aan denken?
Ja, de belangrijkste maatregel waar men nu aan denkt en die ook min of meer al vaststaat, is de verlaging van de snelheid op snelwegen van 130 of 120 km per uur naar 100 km per uur. Die maatregel wordt ingevoerd waarschijnlijk per 1 maart 2020... En doordat auto's dan minder hard gaan rijden, zal er minder stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden worden veroorzaakt. En die vermindering kan dan dus worden gebruikt voor nieuwe projecten.
Er zal dus weer een vorm van stikstofdepositieruimte in het leven worden geroepen. Wie kan dat nou allemaal benutten?
Ja, de lagere regeling, de spoedaanpak stikstofbouw en infrastructuur laat zien dat de ruimte die dus wordt gecreëerd door met name de snelheidsverlaging tot nu toe alleen maar kan worden gebruikt voor woningbouwprojecten en voor een aantal met naam genoemde infrastructurele projecten. En dan moet je denken aan snelwegen, een aantal snelwegen.
Dus de rijkwijd is beperkt?
De rijkwijd is heel beperkt, ook voor woningbouw die aardgasvrij is en waarbij de projectontwikkelaar heeft laten zien dat de stikstofdepositie tijdens de bouw en het gebruik van de woningen zo laag mogelijk is.
Voor de uitvoering van de wet moeten we dus nog even wachten op de ANVB en de ministeriële regeling. Wanneer kunnen we die tegemoet zien, denk jij?
De consultatieversie van die ministeriële regeling, dus de inspraakversie, is al ter inzage gelegd. Maar ik denk dat die ministeriële regeling ook waarschijnlijk februari of uiterlijk op 1 maart zal worden ingevoerd. Want daarna moet ook de snelheidsverlaging een feit zijn. Okay.
Dan hebben we van de week het verschijnen van het rapport van de commissie Remkes over de luchtvaart. Wat houdt dat precies in?
Ja, de commissie Remkes is in de zomer van 2019 door de regering ingesteld om de regering te adviseren over oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen. Het wordt ook wel gezegd dat de commissie eigenlijk gebruikt wordt door de regering om de lastige keuzes te maken, zodat de regering die zelf niet hoeft te doen. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje terug in het rapport over de luchtvaart. Wat 15 januari 2020 verschenen is. Want wat Remkes daar concludeert is dat de luchtvaart op zichzelf als sector relatief heel weinig stikstofdepositie in Nederland veroorzaakt. Ongeveer 1,1% van de totale stikstofbelasting in Nederland. Je zou dan kunnen zeggen, dan heeft het niet zo heel veel nut misschien om de luchtvaartsector te vragen om die stikstofdepositie te verlagen. Maar de commissie Remkes zegt daarbij, wij vinden het fair dat iedere sector naar evenredigheid bijdraagt aan een oplossing van het probleem. En dat betekent, al dus de commissie Remkes, dat als de luchtvaartsector wil groeien, dus als het aantal vliegbewegingen moet toenemen, dat de toename van stikstofdepositie die daardoor wordt veroorzaakt dan ook evenredig moet worden verminderd door ergens anders een afname te realiseren.
Dat is dus eigenlijk een politieke stellingname.
Ja, dat vind ik ook. En ik vind het ook erg opmerkelijk dat de commissie Remkes zo'n uitspraak doet. Het staat er wel in die zin genuanceerd van wij vinden dat vanuit het uitgangspunt dat iedere sector een steentje moet bijdragen. Zou je daarvoor moeten kiezen voor deze optie. Je zou je ook kunnen voorstellen dat de commissie Remkes alleen heel feitelijk zou hebben beschreven wat de bijdrage is van de luchtvaartsector, wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om een groei in die sector ook nog toe te staan. En er zijn er wel meerdere mogelijkheden die daarvoor bedacht kunnen worden. En dat de keuzes vervolgens aan de regering worden gelaten. Want daar zullen de keuzes ook uiteindelijk moeten worden gemaakt.
Dan hebben we nog de nieuwe versie van het RIS-rekenmodel, wat deze maand in werking is getreden. Hoe verschilt dat van het vorige model?
De wijzigingen zijn met name relevant voor de agrarische sector om twee redenen. Het eerste is dat het vorige rekenmodel van RIS onvoldoende goed kon berekenen wat de echte emissies waren als uit filters van stallen. En de tweede was dat het vorige rekenmodel de deposities op hele korte afstand van gebouwen niet goed kon berekenen. Dat is met name voor de emissie van ammoniak van belang, want ammoniak slaat vrij dicht neer op een vanuit een bestaande stal. En die stallen liggen ook vaak behoorlijk in de buurt van Natura 2000 gebieden. En moet je denken dat deposities op een afstand van 50 tot 100 meter niet berekend konden worden met het vorige RIS-model. Dat kan nu dus wel.
Het is veel nauwkeuriger dus, wat dat betreft.
Het is op dat punt veel nauwkeuriger.
En wat zijn nu de gevolgen van dat nieuwe model voor lopende vergunningaanvragen? Moeten we nou allemaal nieuwe berekeningen gaan uitvoeren?
Strikt genomen hoeft dat niet, want gebruik van het RIS-model is niet verplicht voorgeschreven. Dat was onder de pas wel zo, maar dat is sinds september 2019 niet meer zo. Aan de andere kant denk ik, moet je wel zeggen dat het RIS-model op dit moment het meest geschikte model is wat we hebben om stikstofdepositie te berekenen. Als er een nieuwe versie komt omdat de vorige versie niet voldoet, dan ligt het voor de hand dat vergunningverleners vragen om een nieuwe berekening. En ik denk dat het ook logisch is om dat dan te doen.
Ja, je zou haast zeggen, bij de invoering van zo'n nieuw model, dat moet worden voorzien in overgangsrecht.
Aan de andere kant, vanuit de bescherming van natuurgebieden is het logisch dat als je hebt vastgesteld dat een vorig model niet voldeed, dat je dat dan ook niet meer gaat gebruiken.
Meer actualiteiten en jurisprudentiesamenvattingen zijn te vinden in Actualiteiten Bouwrecht, de wekelijkse e-mailattendering van het Instituut voor Bouwrecht. Ga naar www.ibr.nl/actualiteiten en abonneer je op deze gratis nieuwsbrief.
De voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn inmiddels in volle gang. Toch verscheen er in december van vorig jaar nog een opinie in het Nederlands Juristenblad met de pakkende titel Stop de Omgevingswet. Aan de lijn hebben wij de auteurs van deze opinie, Jan van der Ginten en Tijn Kortman. Heren, welkom.
Dankjewel. Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Jullie nemen duidelijk stelling in tegen deze nieuwe wet die eraan zit te komen. En kunnen jullie misschien om te beginnen, voor de mensen die jullie opinie nog niet hebben gelezen, aangeven wat jullie argumenten nu precies zijn?
Ja, Daan. Ik zal even kort inleiden inderdaad wat wij hebben geschreven in het NJB. Overigens, in het vooruitzicht van ja, toch nog een hele behandeling door de Eerste Kamer, hè, van de wetgeving, ook inhoudelijk. Het gaat niet alleen om de inwerkingtreding, maar er is nog volop discussie over allerlei belangrijke onderdelen van de wet. Ja. Wij hebben gezegd, stop de omgevingswet inderdaad. Onze gedachte is, op dit moment bestaat het omgevingsrecht uit wetten die allemaal een deelgebied van dat omgevingsrecht bestrijken. Voor de gebruikers is dat een overzicht in het landschap. En degene die veel te maken heeft met milieu, die weet zijn weg te vinden in de wet Milieubeheer en de WABO. En degene die zich met bestemmingsplannen bijvoorbeeld bezighouden, die gebruiken de WRO. Gemeentelijke regels staan voornamelijk in de APV. Nou, dat overzicht, dat is in één keer patsboom verdwenen als de omgevingswet er komt. Dus uit een overzichtelijk landschap ontstaat er een grote juridische brei van regels. Ja. En iedereen zal opnieuw zijn weg moeten vinden in die omvangrijke wet. Het probleem wat wij daarmee hebben is dat daar op zich een rechtvaardiging voor zou kunnen bestaan als er een probleemanalyse is gemaakt van het bestaande stelsel. Maar die probleemanalyse die is er niet en het is ook volstrekt onduidelijk welk probleem dus met deze enorme wetgevingsoperatie wordt opgelost. De slogan waarmee het gebeurt is eenvoudig beter, maar in werkelijkheid wordt de zaak er voor iedereen, dus voor professionele gebruikers en burgers, een stuk complexer van. Het is dus eigenlijk, ja, kun je zeggen, Haags speelgoed waaraan geen probleemanalyse ten grondslag ligt. Volstrekt onduidelijk welke probleem de wet oplost. En de tijd en energie die erin gaat zitten, die zou de Rijksoverheid beter anders kunnen besteden. Namelijk in het doorvoeren van echte verbeteringen in het bestaande stelsel. En zo bezien staat het wetgevingsproject dus ook aan echte verbeteringen in de weg.
Ja.
En misschien kan ik ook meteen nog even heel kort iets, als je dat goed vindt, iets zeggen over de hele vele reacties die wij hebben gekregen op onze opinie. Daaruit blijkt echt heel duidelijk dat er een gapende kloof is tussen de Haagse overheid aan de ene kant en de decentrale overheden die de wet moeten gaan uitvoeren. Die decentrale overheden die zien dit allemaal totaal niet zitten. Die vrezen dat zij zonder enige noodzaak voor grote problemen komen te staan. En ook nog eens zonder toereikende middelen, want de gemeenten die krijgen er geen cent bij.
Ja, dat is eigenlijk dan een aanvullend bezwaar ten opzichte van jullie opinie. Ook een interessant onderwerp, maar ik wil eerst even focussen op wat net als eerste werd gezegd. Want de veronderstelling van de opinie is dat het huidige omgevingsrecht een overzichtelijk landschap is. Dat voor de gebruikers makkelijk te benaderen en te overzien is. Maar is dat nou wel het geval? Want als ik in de praktijk kijk, we kijken naar bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan, dan zien we toch dat dat door overheden als zeer complex en ingewikkeld wordt ervaren. En dat daar ook toch alle omgevingsrecht dat daar bij zo'n vaststelling van zo'n bestemmingsplan bij elkaar komt, blijkt toch dat dat zeer moeilijk wordt overzien, zou ik zeggen. Of zijn jullie het daar niet mee eens?
Nou, Daan, kijk, we wonen hier in Nederland in Volland. En dat betekent dat omgevingsrecht en ruimtelijke ordening, want daar heb je het over met het bestemmingsplan, intrinsiek ingewikkeld is. En dat gaat deze omgevingswet ook niet oplossen. En volgens ons gaat geen enkele wetgevingsoperatie dat oplossen, want dat is gewoon een feit. waar we mee te maken hebben. En dat is ook op zich helemaal niet erg, dat is ook uitdagend. De specialisten, en die heb je toch wel nodig om een bestemmingsplan te kunnen vaststellen, die zijn er ook overigens bij gemeenten, die hebben dat moeten leren en die kunnen dat op dit moment vrij goed. En diezelfde specialisten die dat nu vrij goed kunnen, maar daar hebben ze best een hoop energie in moeten steken, die zien het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan, op zich afkomen, wat nog een stuk ingewikkelder is dan het bestemmingsplan. En die denken, waar is dit voor nodig? Dit betekent in feite dat ik mezelf voor helemaal opnieuw mag gaan opleiden in een nieuw instrument. En dat betekent dat het landschap eigenlijk niet ingewikkelder wordt als hetzelfde gebleven, maar de gereedschapskist waar wij mee moeten werken, die moeten we weer helemaal opnieuw leren te gebruiken.
Maar het uitgangspunt is dus ook, en dat erkennen jullie dus wel, dat het huidige omgevingsrecht ook wel complex is. En als zo'n complex geheel wordt ervaren, is het dan, moet je dan zeggen van nou, het is nou eenmaal complex, we doen maar niks. Of is het dan niet een goede politieke reden om juist wel te proberen om daar verbeteringen aan te brengen? Waarom zou je erbij neerleggen dat het complex is?
Nou, omdat dat is wat Jan terecht zei. Wat hier ontbreekt is een probleemanalyse die aan dit wetsvoorstel ten grondslag ligt. Maar, en er is overigens best wat over geschreven, hè, over... Het omgevingsrecht is ingewikkeld. En met name is ook tijdens de vastgoedcrisis. De projecten, dat duurt allemaal zo lang.
Het is toch duidelijk dat het omgevingsrecht complex is?
Dan blijkt het probleem dat niet zozeer zit in de wetgeving, maar blijkt te zitten in de voorbereiding van de wetgeving. Want wat moet je doen als je een bestemmingsplan vaststelt? Dan moet je alle belangen moet je inventariseren. Ook de algemene belangen, natuurbelang, milieubelang. En die moet je op een evenwichtige manier moet je die vertalen in een stuk. En dat stuk heet bestemmingsplan. En dat is een probleem dat niet van wetgevingstechnische aard is en ook helemaal eigenlijk van juridische aard. Dat is gewoon een probleem dat voortvloeit uit het feit dat wij hier met 16 miljoen mensen op een heel klein stukje grond leven met z'n allen.
Ja, maar als het omgevingsrecht kijkt, kan er in ieder geval niet slechter van worden dus. Baat het niet, dan schaadt het niet, zou ik zeggen.
Nee, dat klopt dan helemaal niet met onze analyse. Baat het niet, dan kan het de zaak nog veel slechter maken dan het nu is. Wij ontkennen inderdaad niet dat het omgevingsrecht complex is. Wij zeggen alleen, aan die complexiteit helpt de omgevingswet niets. Integendeel, de omgevingswet zelf maakt het geheel nog veel en veel complexer, zonder dat gebleken is dat daar een rechtvaardiging voor bestaat.
En waar zit die complexiteit volgens jullie van de omgevingswet dan in? Want dat is ook het antwoord wat we nu hebben gekregen vanuit, hè, er is een Kamervraag over de opinie gesteld. Er is inmiddels antwoord op verschenen, 10 januari. En daar zegt eigenlijk de regering in, de wet is stukken eenvoudiger dan het onoverzichtelijke geheel wat we nu hebben. En waar zit jullie die complexiteit dan van de omgevingswet dan volgens jullie in? Waardoor wordt het nog complexer?
Tijn, wil jij die?
Ja, die vraag die wil ik zeker beantwoorden. Misschien met een klein voorbeeld. Wij geven bij ons op kantoor geven wij al jarenlang, want het is al heel lang lopend project, geven wij cursussen waarin wij proberen onze cliënten, en dat zijn overheden en bedrijven, in te leiden in deze nieuwe wet. En gisteren was dat ook het geval. En toen was aan het eind van de dag was een evaluatie. En dan mogen mensen met één woord proberen te kenschetsen wat ze nou van de dag vonden en van het project vonden. En het woord dat het meest werd genoemd was het woord complex. En daar zaten veel lagere overheden in de zaal en bedrijven. Eerlijk gezegd, ik vond het een ongelooflijke bevestiging van wat het gevoel dat Jan en ik al jaren hebben en wat we telkens op dit soort bijeenkomsten zien. En waarom is het complex? Het is complex omdat omgevingswetgeving die groot was, maar laten we zeggen in redelijk hapklare brokjes was onderverdeeld. We hebben bijvoorbeeld genoemd het voorbeeld van de tracéwet, dat al dat omgevingsrecht plus nog een heleboel gemeentelijke verordeningen in een soort één groot boekwerk, de omgevingswet met al die onderliggende besluiten, wordt gebundeld, waardoor het hele overzicht, die hele verdeling eigenlijk wegvalt en het wordt gezien als één grote brei. Ja.
Nou, even aansluitend op dat de tracéwet, en dan gaan we ook wel richting het eind toe, hè, vrees ik. Het voorbeeld van de tracéwet wordt ook in de opinie genoemd. Er wordt gezegd dat is een voorbeeld van een soort van sectorale regelgeving die overzichtelijk is, een paar artikelen. En daarmee kunnen we toch heel veel te lijf gaan. Maar is dat niet een beetje een verkeerd beeld van de tracéwet? Want als we in de tracéwet gaan kijken, als we die willen begrijpen, Dan zullen we naar tal van andere verschillende wetten en regelingen en dingen moeten raadplegen voordat we met die tracéwet kunnen werken. Kijk bijvoorbeeld in artikel 13. Er wordt verwezen naar de wet ruimtelijke ordening, naar de WABO. En er zit een verwijzing in de natuurbeschermingswet. Dus is de tracéwet, als het voorbeeld wat jullie zelf noemen, wel zo eenvoudig als in de opinie wordt verondersteld?
Ik denk dat wat je zegt, dat eigenlijk onderschrijft dat die tracéwet eenvoudig is. Want wat doet die tracéwet? Die fungeert als brondocument, als wegwijzer. Dus daarin kun je gaan lezen. En dat er soms verwezen wordt naar een andere wet, is helemaal niet zo erg. Want dat mis je dan ook niet. Dan lees je het tracéwet. Nou moet ik even naar een andere wet. En dan kijk je wat daar staat. En dat is gewoon een wetgevingstechniek om te voorkomen dat identieke dingen nog eens een keer dubbel worden opgeschreven. En wat ook heel veel gebeurt in omgevingsrechtelijke wetgeving, is dat afdeling 3.4 AWB, algemeen wet bestuursrecht van toepassing, wordt verklaard. Dat is ook een verwijzing naar een andere wet, waarin een uniforme voorbereidingsprocedure is geregeld. Dat is helemaal niet erg, dat werkt prima. Dat is denk ik een hele mooie vereenvoudiging. Maar dan weet je waar je moet kijken. Maar het probleem is met die omgevingswet en die ANVB's, is dat als je niet een basisdocument hebt met allerlei wegwijzers, waar moet ik nu naartoe? Dat het wordt gezien, en zo wordt het ook ervaren door de mensen die wij spreken, als een onoverzichtelijke grote brei aan regels waar men niet weet waar de ingang is en hoe men er ook weer uitkomt.
En jullie denken dus niet dat dit probleem wordt weggenomen als mensen met de wet aan de gang gaan en op den duur daar dus wel hun weg in leren te vinden?
Nou, in ieder geval niet dan tegen zeer hoge kosten. En het levert geen verbetering op. Je moet toch voor zo'n enorm project, moet je toch een rechtvaardiging voor hebben. En die bestaat naar ons idee niet. Van een eenvoudige plattegrond gaan we naar een labyrinth.
Oké, duidelijk. Heren, ik moet helaas het interview afsluiten. Het is een onderwerp waar we nog lang over door kunnen spreken. Maar onze tijd is op. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie de tijd hebben gevonden om aan dit interview mee te werken. En tot snel.
Dan komen we nu toe aan de meest interessante uitspraken op het gebied van de natuurbescherming van de maand december 2019. Er zijn drie uitspraken het vermelden waard. Die gaan in de kern allemaal over dezelfde vraag die ik zo meteen zal toelichten. De uitspraken, ik noem ze even bij naam omdat ze dan straks makkelijker terug te vinden zijn. Ten eerste die van de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland, een inpassingsplan van de provincie. De uitspraak over het bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide en de uitspraak van 24 december over het projectplan Revediep en de bijbehorende natuurvergunning.
Houd ons niet langer in spanning. Waar gaan ze over?
Ja, ze gaan over de vraag wanneer een bepaalde maatregel die is voorzien, dus een natuurmaatregel of een bepaalde ontwikkeling, nog mag worden meegenomen in de ecologische beoordeling van de gevolgen van een plan. Dus in de passende beoordeling die op grond van de wet natuurbescherming vereist is. En die uitspraken zijn relevant omdat de Raad van State in de uitspraak over het programma aanpak stikstof, daar zijn we weer, van 29 mei vorig jaar, een nieuw kader heeft geschetst aan de hand waarvan beoordeeld moet worden wanneer bepaalde soort maatregelen wel of niet meegenomen kunnen worden in die ecologische beoordeling.
Mitigerende maatregelen hebben we het dan over?
Ja, mitigerende, maar ook algemene beheermaatregelen en natuurmaatregelen die worden getroffen om een Natura 2000 gebied te herstellen en van betere natuurkwaliteit te laten zijn. En ook autonome ontwikkelingen.
Ja, dus die positieve effecten hebben op de natuur, zodat de negatieve effecten van het project wegvallen.
Ja, dat klopt. Dat zeg je terecht. Nou, en in de uitspraak over de servicehaven in Flevoland werd in de passende beoordeling gezegd, deze ontwikkeling leidt weliswaar tot een toename van stikstof, maar we zien dat omdat het verkeer in de toekomst schoner wordt, omdat er al omdat de industriële deposities schoner worden, zal de stikstofdepositie in het algemeen in de toekomst afnemen als een autonome ontwikkeling. En afgezet tegen die verwachte afname van stikstofdepositie die in het algemeen zich zal voordoen, is de toename van stikstofdepositie die deze ontwikkeling veroorzaakt te rechtvaardigen.
Ja, daling van de autonome depositie.
Ja,
dat is de kern.
Daling van de autonome depositie. Nou moet er daarbij wel gezegd worden dat deze beoordeling gemaakt was voordat de pasuitspraak kwam. Dus ook in de beoordeling was geen rekening gehouden met de criteria die de Raad van State in de pasuitspraak heeft geformuleerd. En je ziet dan ook duidelijk terug in de uitspraak dat de afdeling zegt, ja, je mag op zichzelf wel een verwachte daling meenemen, maar dan moeten de maatregelen die die verwachte daling veroorzaken, dus die autonome ontwikkeling, het schoner worden van het verkeer, moeten nu al zijn getroffen. En moet je ook echt zeker weten dat die daling zich zal voordoen.
En dat is bij verkeer natuurlijk niet het geval.
Nee, dat is bij verkeer niet het geval, want dat kun je gewoon niet garanderen. Dus kort en goed, in die de autonome daling van stikstofdepositie kon in dit geval niet worden ingeroepen. En daarom zei de afdeling bij het servicehaven Noordelijk Flevoland, dat plan dat kan niet worden vastgesteld.
Dat wordt vernietigd.
In het tweede geval, het bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide, had men eigenlijk eenzelfde redenering. Daar ging het niet om een toename van stikstofdepositie die gerechtvaardigd werd door een autonome afname. Maar daar werd gezegd, die toename van stikstofdepositie vanwege dit plan is te rechtvaardigen, omdat er allerhande beheermaatregelen zijn voorzien waarmee het Natura 2000 gebied waarop wij een effect veroorzaken in een betere staat van instandhouding, dus van betere natuurkwaliteit terechtkomt. En als die betere natuurkwaliteit zich voordoet, dan zal deze extra toename van stikstofdepositie geen effect hebben.
Waarin zijn die beheermaatregelen geregeld?
Dat is een terechte vraag. Die beheermaatregelen worden vaak vastgelegd in een beheerplan, wat voor ieder Natura 2000 gebied moet worden vastgesteld. Maar daarmee raak je meteen aan een pijnpunt eigenlijk van de hele natuurwetgeving. Want er is geen enkele manier om in ieder geval via de bestuursrechter of via een handhavingsdiscussie uitvoering van die beheermaatregelen af te dwingen.
Nee, niet afdwingbaar.
Nee, je zult dan naar de civiele rechter moeten. Een beetje à la Urgenda, wat we van de klimaatdoelstellingen kennen. Maar goed, dat gebeurt niet.
En dan krijg je dus ook weer, net als bij die vorige uitspraak, krijg je dus een onzekerheid.
Ja, onzekerheid. En daarom ging ook hier de passende beoordeling onderuit.
Je kan dus in het algemene zin dan niet met beheermaatregelen rekening houden? Of moet je ze dan op een of andere manier vastleggen?
Er zijn twee dingen die van belang zijn. Wil je voorsorteren op positieve effecten van beheermaatregelen? Die beheermaatregelen moeten zijn uitgevoerd op het moment dat je de passende beoordeling van een plan maakt. Dus ze moeten al zijn getroffen. En je moet zeker weten dat het positieve effect zich voordoet. Dus er moet geen discussie zijn onder ecologen of bijvoorbeeld een maatregel als het afplaggen van Natura 2000 gebieden leidt tot minder stikstof in dat gebied. Als die zekerheid er is en de maatregelen zijn getroffen, dan kun je ze meenemen in de passende beoordeling.
En hoe was dat in deze zaak? Was dat
in deze zaak was dat ook niet goed geregeld. Dus in dit tweede bestemmingsplan ging ook wederom het plan onderuit. Nou, beter nieuws voor de laatste uitspraak. Het projectplan Reven-Diep. En dat is op zich daar ook wel prettig, want daar werd er al een tijd al over geprocedeerd. Er zijn al een aantal uitspraken van de Raad van State over geweest. En dit was het sluitstuk. Het projectplan Reven-Diep voorziet eigenlijk in de aanleg van een vaargeul. Vanaf de IJssel naar de Veluwe randmeren, waar ten gunste van de, om de waterveiligheid te garanderen. En de vergunning de natuurvergunning die nu nog alleen ter toetsing voorlag bij de Raad van State ging over een klein stukje van die vaargeul waar recreatievaart door zou kunnen varen. En die recreatievaart, die vaarbewegingen van het recreatieschepen zou leiden tot verstoring van een vogelsoort, de roerdomp. En dan ging het om visuele verstoring. Want verstoring van vogels kan natuurlijk op verschillende manieren plaatsvinden. Geluidsverstoring, waardoor ze wegvliegen. Maar dit was visuele verstoring vanwege de zichtbaarheid van de schepen die langs het broed- en leefgebied van deze roerdomp zouden varen. En om die visuele verstoring niet te laten plaatsvinden, voorzag de natuurvergunning in de aanleg van rietkragen een rieteiland. Die zouden als het ware tussen de vaargeul en het broed- en leefgebied van deze roerdomp worden aangelegd.
Die vaargeul was voor het grootste deel al klaar, begrijp ik.
Ja, klopt. Die vaargeul was voor het grootste deel al klaar en aangelegd. Alleen hij moest nog worden opengesteld voor de recreatievaart. En dat kan alleen maar op het moment dat deze maatregelen waren getroffen. En wat je hier ziet is een discussie over de vraag van... heb je nou met deze maatregel die je kwalificeert als mitigerende maatregel? We hadden net de beheermaatregel en de autonome ontwikkeling. De derde variant is een mitigerende maatregel die dus wordt getroffen om een direct effect van een project op te heffen. Was deze maatregel nou voldoende verzekerd op het moment dat je de ecologische beoordeling uitvoerde voor de natuurvergunning? En daarbij is van belang dat die rietkragen en die rieteilanden natuurlijk nog niet waren aangelegd op dat moment. Die zijn later aangelegd nadat de ecologische beoordeling was verricht. Maar toch zei de Raad van State, ja, wij vinden dat niet bezwaarlijk in dit geval. Anders dan bij die beheermaatregelen waar we het net over hadden. Want wij weten, onderbouwd met allerlei wetenschappelijke rapportages, dat het zeker is dat als je van plan bent om een rietkraag en een rieteiland aan te leggen, dat ook voldoende effect zal hebben. Als je riet plant, dan zal dat riet er blijven en dan zal dat voldoende dichtheid krijgen en daarmee dus die visuele verstoring opheffen.
En voorzag het plan dan ook dat in de verplichting om die rieteilanden aan te leggen?
Ja, het was vastgelegd in de natuurvergunning. En daarin was ook vastgelegd dat de vaarweg pas mag worden opengesteld zodra op het moment dat die rietkragen en die rieteilanden van een bepaalde omvang hadden.
En daarmee wordt het dus afdwingbaar bij de bestuursrechter?
Ja, en daarmee wordt die maatregel afdwingbaar. En daarmee heb je ook vastgelegd dat het negatieve effect, namelijk die visuele verstoring, niet zal kunnen plaatsvinden. En daarmee bleef deze vergunning wel overeind in plaats van de andere twee die onderuit gingen.
Als kerst op de taart nog een interessante uitspraak over een bestemmingsplan. En meer specifiek over vraag of je bij een bestemmingsplan een merbeoordelingsbesluit moet nemen. Dat is de uitspraak over het bestemmingsplan Noordveer van 18 december 2019. En die uitspraak borduurt eigenlijk voort op de uitspraak van de Wiedewaal. Bestemmingsplan de Nieuwe Wiedewaal. Daar is iedereen toch wel flink van geschrokken. Want daarin heeft de afdeling een beroep tegen een bestemmingsplan kennelijk gegrond verklaard.
Een kennelijk gegrond, even zonder zitting. Dus
zonder zitting afgedaan, ja.
Oké.
Werd een bericht gestuurd. Nou, het bestemmingsplan is bij deze vernietigd zonder dat de zitting heeft plaatsgevonden. Omdat er een merbeoordelingsbesluit ontbrak. En dat merbeoordelingsbesluit, dat is een beslissing in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan of er een mer moet worden opgesteld. Dat is onder omstandigheden verplicht. Dat staat in het besluitmer. En sinds 7 juli 2017. En als dat besluit dus ontbreekt, dan zit er een gebrek in dat bestemmingsplan en moet dat worden vernietigd? Moet dat verplicht worden vernietigd? En dat riep natuurlijk de vraag op of nu iedere keer dat zo'n merbeoordelingsbesluit niet uitdrukkelijk genomen was door de gemeenteraad op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld, of dat dan betekende dat het bestemmingsplan vernietigd zou worden. En in die in uitspraak over het bestemmingsplan Noordveer wordt dat wat genuanceerd.
Ja, die uitspraak laat zien, ik zou bijna zeggen gelukkig zien, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Want ook daar was geen merbeoordelingsbesluit genomen voordat het bestemmingsplan werd vastgesteld. Maar tijdens de procedure, voordat er een zitting plaatsvond bij de Raad van State, was dit gebrek hersteld. Er was dus kort en goed alsnog een merbeoordelingsbesluit genomen met als conclusie: een milieueffectrapport hoeft niet te worden opgesteld. En wat je ziet in de uitspraak is dat de afdeling dit nieuwe merbeoordelingsbesluit gewoon meeneemt en uiteindelijk inhoudelijk toetst of het te laat genomen, maar beoordelingsbesluit voldoet aan de eisen die daarvoor gelden. Gelukkig voor dit bestemmingsplan concludeerde de afdeling, ja, dat merbeoordelingsbesluit voldoet inhoudelijk. Nou, wat voor consequenties heeft dat dan voor het bestemmingsplan? Eigenlijk met name alleen formele consequenties, namelijk het beroep wordt wel gegrond verklaard omdat het MER-beoordelingsbesluit er niet was toen het bestemmingsplan werd vastgesteld, maar en er wel had moeten zijn.
Ja, dus in strijd met het besluit milieueffectrapportage eigenlijk.
Klopt. En maar vervolgens heeft het materieel geen gevolgen voor het bestemmingsplan, omdat de Raad van State dan vervolgens zegt, nou, inhoudelijk, het besluit is er nu en het MER-beoordelingsbesluit voldoet. Dus ik laat het bestemmingsplan inhoudelijk in stand. Ik laat de rechtsgevolgen van het plan in stand.
Lekker bouwen.
Dit was de eerste podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Daan Korsen en Marieke Kajan. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.
Tot ziens.
Graag tot de volgende keer.